Mensen luisteren niet naar wat je zegt, maar kopiëren wat je doet.
Onze vitaliteitsexpert Martin Hersman helpt je te focussen op wat echt belangrijk is. Beluister en bekijk Martin of een van onze andere experts op businesswise.nl. Businesswise, het nieuwe platform voor iedereen met ambitie.
Dit is de AD Nieuws Update met Annemarie Fokkens. Het parlementaire jaar wordt vandaag afgetrapt vanaf een andere locatie dan normaal. Nu het Binnenhof wordt gerenoveerd, is het eerste vragenuurtje vanuit de tijdelijke Tweede Kamer.
We doen dit natuurlijk ook om het Binnenhof te renoveren, zodat het voor toekomstige generaties weer een goede plek wordt om te werken. Dus dat is het doel. Maar het is natuurlijk wel heel bijzonder om de eerste vergadering in een andere omgeving te hebben.
Ja, we praten erover met politiek verslaggever Hans van Soest. Ja, Hans, je bent eerder al in dat nieuwe Kamergebouw gaan kijken. Hoe vind je het eruit zien?
Ja, hoe ziet het eruit? Ja, het is nogal een verschil vergeleken met het prachtige historische pand waar de Tweede Kamer natuurlijk altijd zat.
Ja.
Het is nu gewoon een heel groot kantoorgebouw met hele lange gangen die er allemaal precies hetzelfde uitzien. Dus ik denk dat, de afgelopen 2 weken kon je er al werken. Je kon je werkkamer er vast in klaarmaken. En je zag de afgelopen 2 weken heel veel Kamerleden echt een beetje wanhopig zoeken, omdat al die gangen lijken op elkaar. En mensen hadden er wel wat moeite om hun weg te vinden. Daar kan ik me wel iets bij voorstellen. Dat is het eigenlijk vooral. Verder is het gewoon een kantoorpand.
Ja, niks anders. Maar ja, problemen zijn we nu al een beetje gewend in deze tijd. Zijn er nog andere dingen waar ze vandaag tegenaan kunnen lopen?
Als je het hebt over tegenaan lopen, ik zou alle Kamerleden die vandaag naar het vragenuurtje gaan willen waarschuwen. Kijk uit voor de nieuwe glazen wand bij de ingang van de parlementaire zaal. Daar ben ik 2 weken geleden tegenaan gelopen. Het was mijn bril kapot. Maar inmiddels zitten er stickertjes op. Dus,
okay. Dus daar mogen we jou voor bedanken eigenlijk, dat een hoop leed gaat voorkomen. Want hoe lang gaat die renovatie van het Binnenhof eigenlijk duren?
Nou ja, hij staat gepland voor 5,5 jaar, Annemarie. Maar hij loopt nu al vertraging op. Want het ministerie van Algemene Zaken, dat zit ook op het Binnenhof, dat had al weg moeten zijn. Dat moet verhuizen naar het Katshuis. Alleen omwonenden hebben daar bezwaar tegen aangetekend. Want er moet een muur worden weggehaald en wat bomen worden gekapt. Dus het loopt nu al vertraging op. Dus ja, zeg het maar.
Ja.
Jaar of 6, 7, 8, 10 misschien.
Wauw. Nou ja, verder is natuurlijk vandaag ook een belangrijk debat. Hè, namelijk over het eindverslag van informateur Hamer. Waarom is er nou eigenlijk een debat over nodig?
Oh, omdat de Tweede Kamer zelf verantwoordelijk is voor, voor het vormen van een kabinet. Dus ja, de Tweede Kamer moet het nu zelf eens worden over wat wordt de volgende stap in het vormen van een kabinet.
Ja.
Tot nu toe zijn de partijen het niet met elkaar eens geworden. Dus ja, nu moeten ze het eens worden over een volgende stap. Die volgende stap zal dan zijn het aanstellen van een nieuwe informateur. Nou ja, de VVD heeft voorgesteld, laten we Johan Remkes, oud-minister, VVD-minister, naar voren schuiven. Daar lijkt een meerderheid wel voor te zijn. Wat Johan Remkes dan misschien precies moet gaan doen, dat is nog even de vraag. De vorige informateur, Mariette Hamer, die adviseert, het lukt niet om een meerderheid te vinden. Dus laten we dan kijken of we een minderheidskabinet kunnen vinden. Dat zou dan moeten bestaan uit de combinatie van VVD, D66 en CDA.
Ja.
In welke volgorde dan ook. Maar daarvan zegt D66 alweer van ja, maar wij hebben geen zin in een minderheidskabinet. Wij willen per se een meerderheidskabinet.
Ja.
En ook per se een meerderheidskabinet met links. Nou ja, daar hebben we nou net een paar maanden over gepraat en dat is niet gelukt. Dus ja, het is, dit gaat echt nog wel even duren, Annemarie. Zo langzamerhand begint iedereen die het woord formatie je hoort een beetje te gniffelen in Den Haag. Ik zie de uitweg ook nog even niet.
Nee, de soap continues om het zo te zeggen. Maar jij zei het al, hè? Want Kaag haalde gisteren ook nog even flink uit naar of in haar toespraak eigenlijk uit naar Rutte. Hè? Want ze kan het dus niet zo goed bevatten dat er niet met GroenLinks en de PvdA wordt onderhandeld. Ja, dat vertrouwen in Den Haag, dat wordt met de dag minder. Wat wordt nou de weg naar het nieuwe kabinet?
Nou ja, kijk, dat Kaag en Rutte elkaar niet zo goed liggen. Ik bedoel, dat kon iedereen van een kilometer afstand zien in Den Haag. Dat is op zich ook niet zo'n geheim. En dat Kaag anders denkt dan Rutte over waar het naartoe moet met Nederland, dat is ook geen geheim. Hè? Dat is duidelijk. Dat was ook wel duidelijk in de verkiezingen. Alleen dit las toch of hoorde toch ook wel een beetje als een verkiezingsspeech. Alsof Kaag zich nu alweer aan het voorbereiden is op de volgende verkiezingen. Zo hard zetten ze zich af. Want ja, dit is wel de man met wie ze dadelijk een nieuw kabinet zou moeten kunnen vormen. Want er is gewoon eigenlijk, doordat iedereen de PVV heeft uitgesloten, al die kleine partijtjes op links heeft uitgesloten, is er gewoon geen kabinet mogelijk zonder VVD en D66. Dus ja, Kaag zal zich toch over haar weerzin tegen Mark Rutte heen moeten zetten.
Ja. Komt er wat uit vandaag? Wat denk je?
Nou ja, de aanstelling van een nieuwe informateur, dat komt eruit. En daarna gaan we weer praten met elkaar.
Oké. Dankjewel, Hans van Soest, onze politiek verslaggever. Het aantal jongeren dat tijdens de 2 lockdowns met een alcoholvergiftiging werd opgenomen, daalde flink. Wanneer de wereld weer langzaam open gaat, bestaat de kans dat die saaie lockdownmaanden worden ingehaald. Kinderarts Nico van der Lely deed onderzoek en is initiatiefnemer van de eerste alcoholpoli van Nederland. En Nico, vertel eens, om hoeveel jongeren ging het voor die lockdowns?
Ja, we zagen zo landelijk zo'n 900 kinderen per jaar. Maar het klopt wat je zegt, tijdens de eerste lockdown was dat echt 70% gedaald. En dat zagen we niet alleen in Nederland, maar dat was ook in Italië te zien en andere landen.
Ja.
En als de lockdown weer over was, dan zag je weer een soort rebound, waterbedfenomeen. En dat is eigenlijk waarom ik ook nu waarschuw. Van ja, ik gun het iedereen alle vrolijkheid en iedereen die er weer uitgaat. Maar let een beetje op, dat is wat ik zeg.
Ja, want inderdaad, het klinkt ook wel heel logisch. Hè? De jeugd kon natuurlijk nergens naartoe. Dus dat is waarschijnlijk de grootste reden waarom die daling zo is ingezet.
Nee, dat klopt. Ja, je zou bijna in dienst kunnen treden. Je hebt helemaal gelijk. Nee, je ziet dus dat de kinderen nergens heen konden. Niet naar sportclubs, niet naar scholen. En de peer pressure, zoals dat heet, die was ook weg. Naast het feit dat je natuurlijk 2 ouders naast je had in de keukentafel die ook thuis moesten werken. Dus je ouders letten ook steeds meer op. Dus dat is ongeveer de reden, dat klopt.
Ja. Ja, en nu gaan ze weer massaal los. Dus ze gaan weer naar buiten en daar vrees je voor.
Nou kijk, ik gun het dat iedereen weer naar buiten kan en losgaat op een bepaald moment. Alleen ja, ik wijs erop. De kinderen, niet alleen de ouders, maar ook de beleidsmakers. Let nou wel op. Laten we niet zoals in Italië dat je een rebound krijgt. Zoals laatste weekenden wat we in Delft ook wel weer zien. Dat we steeds meer kinderen weer zien met alcoholvergiftiging. Ja, daar waarschuw ik je voor.
Ja.
Dus ja, elk nadeel heeft zijn voordeel, zei een beroemde voetballer vroeger. Een lockdown is natuurlijk jammer, maar het voordeel was, we zagen er minder in het ziekenhuis. Ja.
Zeker. Nee, want leg nog eens even in het kort uit. Hè. Wat doet het nou met een jongere die echt te veel drinkt?
Nou, kijk, je ziet de schade gelijk. Als je veel drinkt, kom je in coma. En als je dan toevallig te water raakt, verdrink je. Daar hebben we ook veel voorbeelden van gehad de laatste jaren. 4% van de meisjes die we zien is seksueel misbruikt. Want kinderen gaan onder invloed van alcohol gekke dingen doen. We hebben een jongen gehad die over de snelweg ging lopen. Die is doodgereden. Dus dat zijn de acute zaken. Maar als je dat vaker blijft doen, ja, dat is niet goed voor je ontwikkeling van je hersenen. Dan word je simpelweg, heb je kans dat je dom wordt. Naast het feit dat het schadelijk is voor al die andere orgaansystemen. Dus ja, er is niks mis met een biertje. Drink ook een biertje. Alleen niet te veel, niet te vaak en niet op jonge leeftijd.
Nee. Wat moet er aan gedaan worden? Kan hier iets aan gedaan worden, volgens jou?
Ja, nou, zo somber ben ik niet. Het gaat wel beter in Nederland. Ik werk ook in Antwerpen sinds een halfjaartje of zo. De Belgen liggen op dat punt wel iets achter, denk ik. In Nederland is het al een stuk beter. Ik bedoel, we zien ook los van de corona wel minder kinderen dan 10 jaar geleden, bij wijze van spreken. De ouders hebben meer kennis gekregen, kunnen meer waarschuwen. Dus zo slecht gaat het niet. Alleen we zijn er nog niet.
Nee.
Kijk, het heeft natuurlijk te maken met de voorradigheid van de drank en ook de groepsdruk. Dat is eigenlijk het belangrijkste.
Juist. Oké. Kinderarts Nico van der Lely, dankjewel. De 52-jarige bisschop Xavier Nové is in Spanje momenteel het middelpunt van alle talkshows en roddelbladen. Hij is vrijwillig door de paus uit het ambt gezet omdat hij verliefd is geworden op een schrijfster van erotische en satanische boeken. We praten erover met correspondent in Spanje, Edwin Winkels. Ja, vertel eens even, wat voor bisschop was die Xavier Nové eigenlijk?
Hij was al in het nieuws 11 jaar geleden toen hij benoemd werd. Want hij was 41. Dat is voor een bisschop heel jong. Hij was verreweg de jongste van Spanje. Maar hij was ook heel mediageniek. Een bisschop is normaal mannen die een beetje opgesloten zitten.
Ja.
Die hoor je nooit, die zien het op tv. Maar hij wilde graag op tv komen. Gaf veel interviews, ook in de kranten. daarin was hij heel modern, maar door zijn optredens werd hij ook heel bekend vanwege zijn wel heel conservatieve gedachtegoed over de kerk. Hij was echt tegen de paus Franciscus, die veel moderner en veel progressiever was toen hij in het Vaticaan aan de macht kwam. En ja, daardoor was hij een beetje beroemd. Maar dat is sinds gisteren volledig geëxplodeerd.
Ja, want hij is vrijwillig dus uit het ambt gezet. Hoe is dat nou precies gegaan?
Ja, eerst was het nieuws in augustus dat hij het ambt was gezet en dat hij dat zelf had aangevraagd wegens persoonlijke redenen. Dat is nog steeds ook officieel het enige argument dat de kerk zelf wil geven. Maar toen in dat bisdom van Solsona, dit is een stadje hier 100 kilometer bij Barcelona vandaan, wisten ze al dat hij verliefd was geworden op een vrouw, Sylvia. Sylvia Caballoy, die een psychologe, gescheiden van haar man, woont met twee kinderen daar in de buurt van Solsona, in een ander stadje. En ze zijn haar gaan nazoeken. En er kwam uit dat zij onder andere tot nu toe twee erotisch getinte boeken heeft geschreven. Heel veel over seks, maar ook over de duivel, over Satan, het gevecht tussen goed en kwaad. Via het laatste boek is zij met de bisschop in contact gekomen, schijnt het.
Oké, en nou ligt hij dus zelf in bed tussen goed en kwaad, om het zo te zeggen.
Ja, nou, hij had een heel klein beetje. Ook zelfs er kon een cameraploeg bij hem binnen een paar jaar geleden. En liet hij het paleis zien, het bisschopspaleis in Solsona. En de verslaggever stond verbaasd van, jeetje, wat een klein bedje. En zei hij, ja, ik heb geen grote bed nodig. Ik ben hier alleen. Maar hij is nu verdwenen daar inmiddels. Solsona. Hij zou al in dat stadje Manresa bij die Sylvia wonen, waar zij ongetwijfeld een tweepersoonsbed voor hun heeft.
Ja. Hoe wordt er nou in Spanje over dit verhaal gesproken?
Nou ja, net zoals jij nu doet en ik, een beetje lacherig. Het is een ander soort nieuws van de kerk. Kijk, Spanjaarden zijn nog heel katholiek, maar ook hier is de kerkgang veel minder geworden. De laatste tientallen jaren alleen veel oudere mensen gaan nog. En ja, dan komt ineens dit soort nieuws naar boven. Dus je merkt het bij de middagjournaals, die zijn nu bezig om. Dan zijn de mensen in de cafés en restaurants even stil als dit onderwerp aan bod komt. Iedereen wil het laatste nieuws weten over wat er precies aan de hand is. En dat laatste nieuws bijvoorbeeld is nu. De kerk zelf, de bisschoppenraad van Spanje, wilde er helemaal niks over zeggen. Die zijn volledig uit veld geslagen, schijnt. Maar een katholieke krant, ABC, meldt zojuist dat de kerk denkt. Iedereen denkt dat deze bisschop door de duivel bezeten is geraakt. Hij was zelf.
Oh ja.
Hij was zelf exorcist in Solsona. Dat bestaat als een functie. Ja. Meestal van een priester. Dat is van duiveluitdrijver. Dat deed hij zelf in Solsona. En bij de kerk zijn ze nu van overtuigd dat dat zich tegen hem heeft gekeerd. Dat die duivel hem te grazen heeft genomen. Waardoor hij verliefd is geworden op een vrouw.
Luister ook naar onze podcast Politiek Dichtbij.
In een half uur praten we hierbij over de stand van zaken op het Binnenhof.
En niet alleen vanuit de wandelgangen in Den Haag, maar ook vanuit een regionaal perspectief.
We zijn te vinden in onze app, op Apple Podcast en op Spotify.
En wie zijn wij dan? Wij zijn Leendert Beekman en Tobias den Hartog.